Laten we bidden. Heren, we zijn zo dankbaar, heren, dat we een tempel van de Heilige Geest mogen zijn. Dat u onszelf, ons lichaam, heeft gemaakt tot een tempel waarin u woont en dat we als gemeente, als plaatselijke gemeente, als lichaam van Christus ook een plaats mogen zijn waar u woont. Dank u, Heer, dat u de Geest heeft uitgestort. Dank u dat u door uw Heilige Geest in ons midden bent. We hebben gezongen van uw machtige naam, de naam van Jezus. Heer, we aanbidden u als de gezalfde. U bent gezalfd om te vergeven. U bent de gezalfde om te kunnen genezen. U bent gezalfd om doden op te wekken en leven te brengen, daar waar de dood zijn intrede heeft gedaan. U bent gezalfd, Heer, om te bevrijden. En u bent gezalfd om koning te zijn. We danken u dat we u ook vanmorgen mogen aanbidden als de komende koning. We willen buigen voor u. Heer, we willen u erkennen. En u danken, Heer, voor zoveel liefde, zoveel genade. Bij u is veel vergeving. Bij u is reiniging. En u spreekt ons rein door uw woord. Bij u is een nieuw begin, ook deze morgen. En dan bidden we inderdaad wat is uitgesproken aan het begin van dit samen zijn. Dat u ook in dit uur onze eerste liefde wilt herstellen, wilt vernieuwen. Heer, ook na een tijd van corona waarin we zo weinig met elkaar konden optrekken, dat het nu wel weer kan. Daar zijn we zo dankbaar voor dat we elkaar weer mogen ontmoeten. En we bidden u als we uw woord openen, dat u ook een zalving wilt geven om te spreken en te luisteren. Dat u ons oren wilt geven om te horen. En dat u de ogen van ons hart wilt openen om uw eigen glorie te kunnen zien. En dat daardoor ons hart zich weer tot u zal neigen. Heer, dat we u meer zullen aanhangen en liefhebben. En dat inderdaad, Heer, dat we mogen terugkeren tot, ja, tot die eenvoudige en loutere toewijding en liefde aan u. Heer, wilt u zo uzelf verheerlijken in deze dienst. In Jezus' naam. Amen. Amen. Een heel goedemorgen. Fijn om bij u te mogen zijn en Gods woord met u te mogen delen. We denken vanmorgen na over het thema Kom tot de bron van levend water. Een prachtig thema. En dat we vinden daarover in Johannes hoofdstuk 7. Dus ik wil met u lezen Johannes 7 vanaf vers 37. En daarna zal ik nog een paar andere teksten voorbij laten komen deze morgen. En die sluiten allemaal aan bij dit thema. Johannes 7 gaan we met elkaar lezen vanaf vers 37. En dan lezen we het volgende. Ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover. Nou, dit tekstgedeelte begint met op die laatste grote dag van het feest. En dan rijst natuurlijk de vraag, welk feest is dat dan? Dat vinden we aan het begin van dit hoofdstuk. In vers 2 van Johannes 7 staat: het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Het Loofhuttenfeest, dat vindt altijd plaats in het najaar. Meestal in oktober, nog steeds, viert Israël het Loofhuttenfeest. En dat is ook een oogstfeest. Het heeft meerdere betekenissen. Tijdens het Loofhuttenfeest wordt natuurlijk ook herdacht dat Heere God het volk van Israël bewaard heeft in die 40 jaar dat ze door de woestijn gingen. En ze gaan in loofhutten zitten om weer te denken aan die tijd in de woestijn. En dat de Heer zelfs toen ook heeft voorzien in al hun noden. Maar het is ook het einde van de oogst. En het is ook een feest waarin de Heere God gedankt wordt voor de oogst. En ook gebeden wordt voor de winter die komen gaat, dat er in die winter weer water zal vallen, want in regen zal vallen. Want in Israël zijn er vele maanden dat het helemaal niet regent. En als er geen regen valt, dus vanaf oktober tot en met maart zo'n beetje, dan kan er wel regen vallen. En dan bidden ze dus ook tijdens dat Loofhuttenfeest in oktober, dat er in de winter die dan gaat beginnen, dat er genoeg regen zal vallen om vanaf het voorjaar ook weer een oogst te kunnen gaan binnenhalen. Want zonder water is er geen leven. Zonder water is er geen opbrengst van het land. Zonder water ontstaat er niks nieuws. Water is leven natuurlijk. In het natuurlijke is dat zo. En dat is een beeld voor het geestelijke. Ook in het geestelijke is het zo dat zonder het water van de Heilige Geest is er geen nieuw leven. En tijdens het Loofhuttenfeest was er dan ook de zogenaamde waterceremonie. Wat gebeurde er 7 dagen lang? Want het Loofhuttenfeest dat vindt 7 dagen lang plaats. Dan, toen er nog een tempel was, dat is niet meer zo natuurlijk, vanaf 70 na Christus is de tempel verwoest, maar toen de tempel er nog wel was, gingen de priesters naar het bad van Siloam, waar het water uit de bron Gihon, die waterbron is nog steeds in Jeruzalem, maar dat water ging naar het bad van Siloam en dan namen de priesters kruiken met water uit dat bad en dat droegen ze omhoog naar het tempelplein. Dat deden ze 7 dagen achter elkaar. En op die laatste grote dag van het feest, dan was er een hele processie, dan gingen heel veel mensen achter die priesters aan, van beneden in de oude Davidstad op naar het tempelplein. En al dat water wat dan in die 7 dagen verzameld was, dat werd dan vanuit die kruiken in 1 keer uitgegoten over het brandofferaltaar, terwijl al die mensen daaromheen stonden. En er werd geciteerd, Jesaja 12 vers 3, dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. En op het moment dat dat geciteerd werd en dat water uitgegoten werd, dan was er een uitbundige vreugde. Dan begonnen mensen te zingen en te danken en ook te dansen van blijdschap en te juichen. De Heere God geeft water. En ook een gebed van: Heere, wilt u deze winter water geven, dat het mag regenen in ons land, dat er weer oogst zal zijn, maar ook een gebed om die bronnen des heils. Zowel natuurlijke zegen als geestelijke zegen. En op die grote dag, tijdens die waterceremonie, als het volk zich verblijdt in de bronnen des heils, waar Jesaja over spreekt, dan zegt Jezus, als iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Als je dorst hebt, kom dan tot mij. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt op dat moment dat heil waar we nu met elkaar zo dankbaar voor zijn, die bronnen des heils waar Jesaja 12 vers 3 over spreekt, dat heil, dat ben ik. Dat is wat Jezus zegt. En laat nou het woord voor heil in het Hebreeuws Yeshua zijn. Dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen van Yeshua, van het heil, van de heiland, van de Heere die redding brengt. De Heer Jezus is de bron van het heil. De Heer Jezus is de bron van levend water. Het komt allemaal bij Hem vandaan. Hij is de vervulling van al die profetieën. Het past allemaal prachtig in elkaar. En dat is voor ons ook het woord van morgen. Als we hier vanmorgen zitten en we zijn dorstig. Als je eerlijk bent en je kijkt naar binnen en je zegt, eigenlijk is het schraal geworden bij mij van binnen. Je bent christen, je kent de Heer al langer, maar inderdaad, misschien ben je je eerste liefde kwijtgeraakt. Misschien is het wel een beetje opgedroogd allemaal. Misschien zit je hier vanmorgen wel, maar had je misschien niet eens zoveel zin om hier naartoe te komen. Misschien heb je al lang niet de Heere persoonlijk gezocht, door gewoon tijd met Hem te nemen en persoonlijk alleen in Zijn nabijheid te zijn. en je in hem te verblijden en te drinken uit de bronnen des heils, dat er weer water is en dat het weer gaat leven. Misschien zijn er andere dingen gebeurd, misschien ben je door tegenslagen vermoeid. Misschien ben je zeer verdrietig om het verlies van een dierbare. Misschien ben je zeer teleurgesteld in jezelf. En zit je hier vanmorgen met schuldgevoelens en met gevoelens van falen. En wat het ook is, vaak dan weten we dat niet van elkaar, dit soort dingen. Maar het kan zijn dat we vanmorgen dorst hebben. Weet je, en dat is niks menselijks, is ons vreemd. We zijn niet volmaakt. U bent niet volmaakt en ik ben niet volmaakt. En ik denk dat we ons allemaal wel min of meer kunnen identificeren met wat Jezus zegt. Als je dorst hebt. Als je dorst hebt. En de Heer Jezus zegt dat het antwoord dan is dat we in hem gaan geloven. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wie in mij gelooft. Het is door geloof in de Heer Jezus Christus dat we die vervulling met de Heilige Geest weer meemaken. En hij zegt ook, dit zei hij over de Geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Door geloof in de Heer Jezus Christus ontvang je de Heilige Geest. En door geloof in de Heer Jezus Christus word je opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Het is niet uit werken, maar het is door geloof. En daar wil ik wat verder met u over nadenken. Want, hoe doe je dat dan? En als ik dat zeg, dan zeg ik het eigenlijk verkeerd. Want geloven is niet iets wat je doet. En dat roept vragen op. Maarten Luther zei, geloven is niet een klein werkje wat je moet doen. Kijk, als ik u vanmorgen zou gaan zeggen, als ik als het ware tegen u zou gaan zeggen, ja, u moet geloven, u moet geloven. Je moet geloven, dan begin je na te denken, doe ik dat dan wel en doe ik dat dan wel op de goede manier? En wat moet ik dan doen en wanneer ben ik dan gelovig? En dan begin je naar binnen te kijken en dan begin je het bij jezelf neer te leggen. En dan begin je je af te vragen van, geloof ik dan wel? Geloof ik dan wel op de goede manier? En dan kan het ook zijn dat je in de kerk komt en dat je denkt, ja, dat is een echte gelovige. En die is zo gelovig en zij is altijd zo sterk in geloof, maar dat ben ik niet altijd. Maar misschien is dit helemaal niet een goede manier van denken. Geloof is niet iets wat je doet. Wat is het dan wel? En ik wil met u kijken naar, ja, dat klinkt een beetje gek, maar ik wil met u kijken naar drie werkwoorden die ons duidelijk maken wat geloven is. Maar alle drie die werkwoorden laten ons duidelijk zien dat het niet iets is wat je doet. Dat is apart, hè? Ik hoop dat u mij kunt volgen. Ik ga drie werkwoorden noemen die alle drie duidelijk maken dat je het gewoon mag ontvangen. En dat je niet denkt dat je goed genoeg moet geloven. Het eerste werkwoord vinden wij in Jesaja 55. Ik ga een paar teksten erbij halen die allemaal verband hebben met dit prachtige gedeelte uit Johannes hoofdstuk 7. Jesaja 55. O alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede. Laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Het eerste werkwoord wat ik onder uw aandacht wil brengen in dit verband is horen. Er staat, luister aandachtig naar mij, vers 3, neig uw oor en dan het vers daarna, luister en uw ziel zal leven. Luisteren. Het geloof is uit het horen. Hoe kom je tot geloof? Doordat iemand je vertelt van de Heer Jezus Christus. Ik zat te lezen in het boek Handelingen van de week en ik kwam dit tegen, een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira die God diende, luisterde naar ons. Lydia luisterde naar Paulus en de andere apostelen en naar Lucas, die was er ook bij, want hij zegt naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus tot hen gesproken werd. Paulus die sprak tot haar. En ze luisterde naar wat Paulus tegen haar zei. Paulus die vertelde haar gewoon over de Heer Jezus Christus. En dat dat het bewijs is dat God van de mensen houdt. En ze hoorde het evangelie. En het drong tot haar denken door. En ze luisterde. En ze ging zien. Weet je, het is door woorden dat jou iets voor ogen wordt geschilderd. Paulus zegt dat ook in de brief aan de Galaten. Ik heb jullie toch Jezus Christus voor ogen geschilderd. Hij heeft Christus aan de Galaten gepredikt. En hij heeft hun een brief geschreven. En met zijn prediking en met zijn brief heeft hij hun woorden doorgegeven. En doordat hij die woorden heeft doorgegeven, waren ze met hun ogen gaan zien wie Jezus Christus is. Ik heb jullie Jezus Christus met woorden voor ogen geschilderd. Dat is wat er gebeurt. En zo kom je tot geloof. Het is niet iets moeilijks. Je begrijpt wel dat als ik het zo uitleg, dat je beseft dat het dan niet iets is wat je hebt bereikt. Dat is niet iets wat je hebt bewerkstelligd. Niet iets wat je hebt gegenereerd in jezelf. Niet een soort geloof dat je hebt opgepept in jezelf. Maar je hoort het woord van God. Je hoort het evangelie. En ik vertel het je vanmorgen. Er is vergeving. Omdat Jezus Christus jouw schuld heeft gedragen aan het kruis. Er is bevrijding van de macht van de dood. Omdat Jezus Christus in jouw plaats stierf. Je kunt bij God terugkomen. Je kan met hem verzoend worden. Omdat Jezus Christus aan het kruis van God verlaten was. Je kunt bevrijd worden van duisternis en van boze machten, omdat Jezus Christus met zijn dood aan het kruis, met zijn sterven voor ons, de overheden en de machten in de hemelse gewesten heeft ontwapend en heeft overwonnen. Jezus heeft Satan overwonnen. En je mag voortaan verder gaan in het leven, wetende dat de Heere God bij je is, dat je een kind van God bent, omdat Jezus Christus alles heeft gedaan om dat mogelijk te maken. Je hoort het evangelie. Je begrijpt wie Jezus Christus is en wat hij voor je deed. En je neemt het aan. En die vraag wil ik je vanmorgen stellen. Heb je het evangelie aangenomen? Heb je het gehoord? Ben je gaan zien met de ogen van je hart? Is er een moment geweest dat je bent stilgezet, terwijl je keek naar Christus die voor jou stierf aan het kruis en dat is het bewijs van Gods overweldigende liefde voor jou en dat je stil bent geworden van binnen en dat je zegt, Heere, dank u wel dat u dit voor mij hebt gedaan. En dan ben je gelovig geworden. En dat is uit het horen. Dat is uit het horen. Dat is het eerste. Het tweede is, dat vinden we in Psalm 23. Zo'n mooi gedeelte, Psalm 23. Psalm 23 gaat niet alleen over de goede herder. Het is de meest geliefde psalm uit de hele Bijbel. En het tweede gedeelte van Psalm 23 is de beeldspraak anders. Daar gaat het namelijk over de gastheer. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Oké, wat is het beeld? Het beeld is dat de Heere, wij zijn onderweg in dit leven. Wij zijn pelgrims. We maken onze levensreis. En terwijl we onderweg zijn, krijgen we honger. En we krijgen dorst. En we raken vermoeid. En de Heere is een goede gastheer. We komen aan bij zijn huis. En hij doet de deur voor ons open. En hij zegt, kom binnen. En ik heb een maaltijd voor je klaargemaakt. Ik heb de tafel voor je gereed gemaakt en er is meer dan genoeg om te eten en te drinken. En kom binnen en neem plaats aan mijn tafel. Het tweede werkwoord waar ik met u over wil nadenken is het werkwoord komen. O alle dorstigen, kom tot de wateren. Je komt tot die bron van levend water. De Heer Jezus zegt, als je dorst hebt, kom dan tot mij. Je komt tot het huis van de Heer. Je neemt de uitnodiging aan. Je komt tot hemzelf. Weet je, je kunt het vergelijken met als je uitgenodigd wordt door vrienden. Stel dat je, als je getrouwd bent, als echtpaar wordt uitgenodigd. Of als je alleenstaand bent, of dat je alleen wordt uitgenodigd door een vriend of een vriendin. Of met een groepje vrienden word je uitgenodigd door andere mensen. Dan denk je toch niet van, nou ja, dat moet dan maar. Dan denk je toch niet van, oké, nu moet ik een bepaalde taak vervullen. Of nu moet ik een bepaald werk verrichten. Dan is dat toch niet iets wat op je gelegd wordt. Een eis of een voorwaarde waar je aan moet voldoen. Als je die vrienden kent en het zijn goede vrienden en het zijn lieve mensen. En je weet dat zij jou willen zegenen, dan neem je die uitnodiging toch graag aan. En zij doen het werk. Zij hebben de maaltijd bereid. Zij hebben de tafel klaargemaakt. Je ontvangt. Als je genodigd bent en je gaat in op die uitnodiging om bij anderen te komen eten, dan ben jij de ontvangende partij. Je hoeft eigenlijk niks te doen. Daarom staat er ook in Jesaja 55 dat je mag eten en drinken zonder geld. Er is een geweldige maaltijd. En je hoeft hem niet te betalen. En dat is de boodschap van genade. Opnieuw worden we erbij bepaald dat het niet bij onszelf ligt. Weet je, ik hoop dat dat vanmorgen tot je doordringt. Zo vaak hebben wij de neiging, ook als christen, om te denken, ik moet aan eisen en voorwaarden voldoen. Ik zou een beter leven moeten leiden dan ik nu leid, om de volheid van de Heilige Geest te kunnen ervaren. Zo vaak denken we van, ja, anderen doen het beter dan wij. En we twijfelen aan onszelf, en we hebben faalangst, en we hebben schuldgevoelens. En we voelen ons er neergeslagen, en we geven onszelf op de kop. En we drukken onszelf naar beneden, en we denken, we maken er niks van als christen. En je bent bezig om jezelf te veroordelen en daar word je niet blij van. Zo vaak dan hebben we een heel systeem van verplichtingen en vereisten en zware lasten die we op onszelf neerleggen. En dan op een gegeven moment dan wordt het schraal van binnen. En dan verblijden we ons niet meer echt in de Heer. Hoe kan dat? Dat we ons van onze vreugde laten beroven. Maar dit beeld mag ons helpen vanmorgen. Dit beeld mag ons helpen. Weet je, de Heere God is een geweldige gastheer. Hij weet precies hoe je eraan toe bent. Hij weet hoezeer je bent vermoeid geraakt door de reis. Hij weet waar je bent uitgeput geraakt. Hij kent je door en door. Hij kent je zoals je bent. Hij kent je beter dan dat je jezelf kent. En zoals je bent, met al je falen, met al je zonden, mag je komen. En het is aan jou of je die uitnodiging wil aannemen. Je mag binnengaan. Jezus zegt, als je dorst hebt, kom tot mij. Het is gewoon een ontmoeting van twee personen. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, toen wij verkering kregen, ik was 23. En ik studeerde in Brussel en zij woonde in Haarlem. En ik ging elk weekend naar Haarlem om daar in de kerk ook mee te werken. En ik ontmoette haar. En ik leerde haar kennen. En ik leerde haar beter kennen. En we hadden het niet helemaal door, maar we raakten verliefd op elkaar. En we zochten elkaar op. En ik ging naar haar toe en we gingen samen wandelen. We gingen samen praten en we ontmoetten elkaars ouders. En we waren samen. En we vonden het fijn om samen te zijn. En zo langzaamaan kwamen we dichter bij elkaar. En dat is de relatie met Jezus. Hij is de bruidegom. En wij zijn de bruid. Net als tussen een man en een vrouw die dol op elkaar worden. Dat is ons christenleven. Dat is die eerste liefde. En vanmorgen mogen wij weer zeggen, Heer Jezus, Dat is wat ik graag wil. Ik neem uw uitnodiging aan. Ik wil bij u komen. Ik wil gewoon bij u zijn. Komen. Geen verdiensten. Niet jezelf op een hoger niveau werken. Maar gewoon, Jezus zegt, hier ben ik. Ik ben er voor jou. Wil je bij mij komen? En het laatste vinden we in Openbaring 22. Ook zo'n prachtige tekst die helemaal aansluit. Waar we de eerste twee werkwoorden, die eigenlijk geen werkwoorden zijn, ook weer terugvinden. Maar we vinden nog een derde woord, werkwoord daar. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort, het horen, zeggen kom of ik kom. Horen en komen zien we hier dus ook. En laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. En het derde werkwoord waar ik u op wil wijzen is het werkwoord willen. En toen ik dit ontdekte, toen ik hierover nadacht, toen ervoer ik bij mezelf, dit is ontdekkend. Dit gaat nog even wat dieper, want dan komen wij bij de vraag, wat wil ik nou eigenlijk ten diepste? Het staat er echt. Als je het wil, dan mag je nemen van het water des levens. Dus de Heere geeft dat water des levens, die beloften uit Gods woord zijn niet leeg. Dat zijn echte beloften uit Gods woord. Jezus heeft de waarheid gesproken. Als je tot mij komt, dan mag je drinken. Je mag drinken bij mij. Je mag nemen. Je mag drinken van dat levende water. De bron is niet gestopt. Jezus is niet gestopt met dopen en vervullen met de Heilige Geest. De Heer Jezus is niet minder royaal geworden. Hij is zo genereus. Hij is zo mild. Hij is zo genadig. Hij geeft zo overvloedig. De bron van levend water is daar. Hij is dezelfde. God is de bron van levend water. Dus het ligt niet aan hem. Maar de vraag is, wat willen wij? Wij willen vaak heel veel. En dat is ook logisch. Natuurlijk willen wij van alles. De Heer God heeft ons gemaakt en heeft deze wereld voor ons gemaakt om in te wonen. En ons hart en ons verlangen gaan natuurlijk ook naar allerlei andere dingen uit. Natuurlijk verlangen we ook naar geluk en we verlangen naar vrienden en familie en echte liefde. We verlangen ernaar dat het goed gaat met ons en met onze dierbaren. En we verlangen naar dat we een beetje succes ervaren in het leven. En we verlangen naar leuke dingen ook en we verlangen ook naar genot en ga zo maar door. Natuurlijk verlangen wij naar van alles en nog wat. En dat is ook niet allemaal verkeerd. Maar we moeten ons wel realiseren dat al die andere dingen waar ons hart naar uitgaat en die wij willen in dit leven, dat er een gevaar is dat we die tot ons hoogste goed maken. En als dat zo is, dan vallen we in dezelfde fout als waar Israël in viel ten tijde van Jeremia, toen de Heere door Jeremia tot zijn volk zei, ze hebben zich waterbakken uitgehouden die geen water kunnen houden, en mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Als we er goed over nadenken, dan beseffen we dat al die andere dingen, materiële en immateriële dingen die we hebben in dit leven, dat die ten diepste niet de bron van levend water zijn. Dat zijn waterbakken die ten diepste geen water kunnen houden. De onvolmaakte vreugden van dit leven kunnen het menselijk hart nooit tevreden stellen. Er is niets in dit leven, ook niet het huwelijk, ook niet het krijgen van kinderen, ook niet succes en welvaart en geld en genot en allerlei andere dingen waar mensen hun heil in zoeken, waar mensen hopen door gelukkig te worden. Al die dingen zijn niet zaligmakend, kunnen ten diepste geen echte vrede en blijdschap van binnen geven. Het zijn waterbakken die geen water kunnen houden. Dit is de waarheid die ons vanmorgen vrijmaakt. Dan mogen wij weer komen tot het besef dat Hij die bron van levend water is. Onze Schepper en de Zoon van God, de Verlosser van deze wereld, de Gezalfde. Hij die heeft gezegd, ik zal je stromen van levend water van binnen geven. En als we dat beseffen, dan gaan wij weer zeggen met elkaar vanmorgen, ja Heere, dat is wat wij willen. Weet je, dit is het moment om daar nu met elkaar over na te denken. Dit is het moment om er voor jezelf over na te denken. Mag ik u gewoon die vraag stellen? En die vraag komt ook naar mij toe terwijl ik erover spreek. Wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je nou ten diepste? Wat wil je nou vooral? Waar gaat je wil nou vooral naar uit? Dat is een hele diepe. Maar als je vanmorgen zegt, Heere, dit is wat ik wil. Ik zie het nu. Ik zie u. Ik hoor uw stem. Ik zie wie u bent. En ik hoor uw uitnodiging. En Heer, dit is wat ik wil. Ik wil komen tot u. Ik wil drinken uit die bron die u bent. Geef mij die stromen van levend water. Heer Jezus, vervul mij met de Heilige Geest. Weet je, als je dat wil, dan mag je nemen. Er is geen belemmering. Die volheid van de Geest is ook voor u. Die stromen van levend water zijn ook voor jou. Nou, ik ga afronden. Wat een royale uitnodiging van de Heer. Hij is het antwoord op onze nood. En nogmaals, het kan zijn dat we dorst hebben deze morgen. Misschien heb je je de afgelopen tijd eenzaam en alleen gevoeld. Wie van ons kent niet gevoelens van eenzaamheid? Zo vaak is er vervreemding van onze medemens. Soms is het zelfs moeilijk om binnen onze families om dicht bij elkaar te blijven. Misschien voel je je wel alleen. Misschien zijn er angsten, diepe angsten van binnen. Veel mensen zijn bang. Het leven kan ons heel bang maken. Ik heb ook tijden gekend van diepe angst. Soms is het leven ook voor mij zo moeilijk geweest dat ik diepe angst heb gevoeld. En dat is heel reëel. En daar hoef je ook niet voor te schamen. Jezus was ook bang. Misschien ben je gewoon afgedwaald van de Heer, is je hart koud geworden. Misschien ben je op de een of andere manier weggelopen van het huis van de Heer. Dat je weggelopen bent van het huis van je hemelse Vader, zoals de verloren zoon. Dat je toch naar een ander land bent gegaan en daar je geluk op de proef hebt gesteld. Dat je toch je hebt uitgestrekt vooral naar andere waterbakken. En dat je erachter bent gekomen dat die waterbakken ten diepste geen water kunnen houden en je dorst niet kunnen lessen. Dan is vandaag gewoon de uitnodiging van de Heere: kom thuis. Kom thuis naar het huis van de Heere. Neem plaats aan zijn tafel. Hij staat op je te wachten. Hij nodigt je uit. Hij heeft je lief. Hij wijst je niet af. En hij zorgt ervoor dat je beker weer gaat overvloeien. Mijn vrouw die heeft gebeden. Het was een tijd dat het in mijn eigen geestelijke leven ook best wel schraal was. En mijn vrouw bad. Ik heb een biddende vrouw. Daar ben ik God zo dankbaar voor. En ze bad, Oscar, ik bid dat jij niet langer zult gaan uitdelen vanuit een bodempje onderin de beker. Maar dat jij zult gaan uitdelen vanuit een overvloeiende beker. En de Heer heeft dat gebed ook verhoord. En ik heb daarna een vernieuwing meegemaakt. En een nieuwe doop met de Heilige Geest. En een nieuwe vervulling. En weet je, dat hebben we nodig. In Handelingen 2 werden de discipelen en de apostelen vervuld met de Heilige Geest. In Handelingen 4 staat dat de plaats waar ze bijeen vergaderd waren bewogen werd. En dat ze alle opnieuw vervuld werden met de Heilige Geest. En die nieuwe aanraking van God. En die nieuwe vervulling en doop met de Geest. Dat is wat we nodig hebben. En dat is wat de Heer ons wil geven deze morgen. En het is voor jou ook. Wat wil je? Als je wil komen, dan mag je komen. En als je komt, dan mag je nemen. En de Heere Hij stilt je honger en hij lest je dorst. En hij geeft niet met mate, maar overvloedig, omdat hij de gezalfde is. Gezalfd om zo te dopen met de geest en stromen van levend water in ons binnenste te geven. Geprezen zij zijn wonderbare naam. Zullen we samen stil worden voor het aangezicht van de Heer? En daarna gaan we zingen. Ik wil de muzici uitnodigen om naar voren te komen. Kunnen we daarna gelijk zingen? Heer, we zijn zo dankbaar dat we u deze morgen op deze manier mogen ontmoeten. We zijn zo dankbaar dat we herinnerd mogen worden door uw woord aan wie u bent en aan wat u geeft. Dank u wel dat we al onze noden en verlegenheden, al onze strijd en moeite, al onze zonden en overtredingen, al ons afdwalen, Heer, dat we het bij u mogen neerleggen, dat we het belijden mogen in uw aanwezigheid. Dank u wel dat we vanmorgen opnieuw ons tot u mogen keren. Dat we terug mogen keren naar het huis van onze hemelse Vader, naar uw huis. En dat u ons welkom heet. Heer, we zijn u zo dankbaar, Heer, dat u de bron van levend water bent. Dat we vanmorgen hier vandaan mogen gaan, ook al is ons leven niet volmaakt, ook al zijn er nog pijnpunten. En ook al zal ons leven, Heer, totdat we bij u thuis zullen zijn en totdat de opstanding uit de dood gaat komen, Heer, dat zal er nog lijden zijn, maar te midden van dat alles mogen wij weten dat u genoeg voor ons bent. En dat u, Heer, ons werkelijk vervult. We danken u, Heer, voor de vrede en de blijdschap die u geeft van binnen. We prijzen uw naam, Heer, dat u de belofte in vervulling doet gaan. Heer Jezus, we danken u dat u hiervoor aan het kruis bent gestorven. Hiertoe heeft u uw leven gegeven. Hiertoe, Heer, heeft uw bloed gevloeid. Heer, u heeft uw leven neergelegd in de dood. U was van God verlaten, opdat wij vervuld konden worden met de Heilige Geest. We danken u dat u vanmorgen ook loon ontvangt voor uw werk. Dat u vanmorgen ook, Heer, dat er een oogst is voor datgene wat u heeft gedaan aan het kruis. En dat vanmorgen één of meerdere, en misschien wel velen vanmorgen, voor het eerst of opnieuw, vervuld mogen worden met de Heilige Geest. En dan zeggen we, Heer Jezus, het is uit u, door u en tot u. Het is het loon van uw werk. Geprezen zij uw wonderbare naam. We loven en we danken u. Halleluja. Halleluja. Amen.